En ik wil met elkaar eigenlijk gaan nadenken over één tekst vooral. En dat is in Matteüs. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Dit is een gebed van Jezus. Dus hier weten we wat Gods diepe verlangen is. Gods diepe verlangen is tot zijn koninkrijk komt, anders had Jezus dat niet gebeden. En tot zijn wil wordt gedaan op aarde zoals in de hemel. Dus dan kunnen we gaan nadenken, oké, in de hemel wordt de wil van de Vader gedaan. Wordt de wil van de Vader gedaan. Hoe ziet de hemel eruit? Wat is er in de hemel? Wat is er bij God? Wie is God? Wat is God? En dan zegt hij, dat wil ik dat ook op aarde gebeurt. Zoals het in hemel is, wil ik ook dat het op aarde gebeurt. Dat is zijn verlangen. Anders had Jezus dan niet gebeden. Heer, laat uw wil gedaan worden, laat al die dingen die u zo graag wil, dat in de hemel gebeurt het al, maar laat ze nu ook op aarde gebeuren. En Jezus was daar voortdurend mee bezig, om de wil van de Vader op aarde te doen. Dus als we moeten kijken naar de wil van de Vader, dan kunnen we eigenlijk kijken naar het beeld van Jezus. Wat Jezus deed, dat hij deed de wil van de Vader. Dus hij was bezig om het koninkrijk te brengen. Hij was bezig om de wil van de Vader op aarde te doen. Dus als jij in je leven ergens mee zit, dan kun je gewoon bedenken, wat zou de Vader willen? En dan kun je naar het leven van Jezus kijken, wat deed Jezus? Oh. Dus Jezus is het perfecte beeld van de Vader. Wat zou de Vader bedoeld hebben in deze situatie? Wat zou de Vader gewild hebben in deze situatie? Ik wil eens aan jullie vragen, wat zijn jullie gedachten als je deze tekst leest? Gewoon eens een paar mensen die willen reageren. Wat is er, als je nou deze tekst leest en gewoon eens over nadenkt, gewoon eens luistert, misschien heeft de tekst wel een keer bijzonder tot je hart gesproken. Of misschien is er één woord of iets wat er tot je spreekt. De Bijbel is in feite een boek die tot een ieder van ons spreekt, op een verschillende manier. Maar het is wel het woord van God wat spreekt. En de een zal hier iets uit een tekst, iets heel anders kunnen halen dan de ander. Regelmatig in het verleden is er wel gebeurd dat mensen bijvoorbeeld na de dienst naar me toe kwamen en zeiden, joh, ik ben zo aangeraakt, ik vond het zo fijn dat je dit en dit zei. Heb ik dat gezegd? Of, joh, wat fijn dat je dit en dit en dit en dit en dit. Oh, weet je. En ik zeg u, ja, nou goed, joh, fijn dat je erdoor bemoedigd bent. Maar aan mezelf denk ik van, daar had ik het helemaal niet over. Of, dat was, en toch, het maakt niks uit. Want het is Gods geest die het in de harten uitlegt. Dus als je het woord van God leest, zal God aan ieder van jullie iets anders spreken. Op een andere manier bemoedigen. En tot andere, want je bent zijn persoonlijke kind. Hij is een persoonlijke God. Alleen, lees wel het woord van God. Ga niet allerlei andere boeken lezen die door mensen zijn geschreven. Mag natuurlijk, ik wil niet zeggen dat ik tegen boeken ben, maar laat ik zeggen, het woord van God is iets speciaals waardoor hij spreekt. Het woord van God is nauw verbonden met het levende woord Jezus. Even een momentje om over na te denken over deze tekst. Wie zou er wat over willen zeggen? kom er rustig voor. Ja. We zijn niet zo gewend, hè, om samenspraak te hebben. Dus we zijn gewend om van één kant te luisteren. Ik wil nu eens een keer met jullie in gesprek gaan. Dus, Esmeralda. Ja.
Wat er bij mij opkomt, is die laatste paar woorden. Dus Gods wil gedaan worden in de hemel, op aarde zoals in de hemel. En dan moet ik denken aan dat je soms als getuigenis hoort van mensen die een hemelse ervaring hebben gehad of in de hemel zijn geweest. En de rode draad is altijd dat die mensen zo'n impact hebben ervaren van de overweldigende liefde van God, dat ze voor altijd veranderd zijn. En ik moet ook denken aan die Bijbeltekst waar staat dat wij met onbedekt aangezicht God zien en daardoor veranderd worden van glorie naar glorie. Dus als ik denk aan Gods wil op aarde zoals in de hemel, dan denk ik van dan wil ik Gods levensveranderende liefde, impactvolle liefde zelf ervaren. En ook overal waar ik kom of waar wij komen, dat wij die impact van de liefde van God die zo levensveranderend is, dat we die brengen.
Wauw, ja, dankjewel. Dankjewel, dankjewel. Nog iemand die een gedachte heeft?
Om daarop op aan te haken, in het hoge priesterlijk gebed staat dat Jezus zegt, de heerlijkheid die ik heb bij de Vader, ik wil dat jullie daar ook zijn. En dat doet mij denken aan ons Vader die in de hemel is, laat uw naam geheiligd worden, want groter dan onze Vader in de hemel is er niets en niemand, die is zo heilig. En dan laat uw koninkrijk komen en in dat koninkrijk is de heerlijkheid van de Heer. En het is zijn verlangen dat wij daar ook komen. En dan moest ik aan denken, dat koninkrijk, laat uw koninkrijk komen. Stel je voor dat de heerlijkheid van de Heer al hier op deze aarde komt. Kan je dan nog blijven staan? Kan je daar wel zijn? Maar ik verlang er ontzettend naar. Het trekt me altijd, die heerlijkheid, dat wij daar ook mogen zijn. Wat bijzonder. Dan moet God ons toch ook wel heel bijzonder vinden. Vind je niet?
Amen, ja, ja, mooi, ja, 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 wauw. Go.
Nou, wat ik heel bijzonder vind, dat is het woordje onze Vader. In wezen geeft Jezus ons de plek wie wij zijn, onze identiteit. Hij geeft ons hier onze identiteit mee weer. Hij zegt eigenlijk, wij hebben onze Vader, het is dus als hij dat zegt, dan staat hij misschien na zijn discipelen. En dan betrekt hij zijn discipelen erin, zou je kunnen denken. Maar ik geloof, het is voor de hele mensheid. God heeft het bedoeld dat de mensheid God Vader zou noemen. En zijn bron zou zijn. Dus ons DNA is eigenlijk bedoeld dat wij dat zouden hebben van de Vader. Dat we daarom Vader zouden, dus onze identiteit ligt besloten in deze twee woorden, onze Vader. En daar staat er nog iets heel bijzonders bij. Laat uw naam geheiligd worden. Dus dat is wel de unieke plek die God heeft en wil hebben ook naar ons. Hij geeft ons een stuk identiteit, maar ook zichzelf. En hij geeft ook de belangrijkheid, geeft hij een plek. Dat we er alles aan moeten doen om die plek heel zuinig te bewaren. Dat vind ik in die eerste zin heel mooi.
Ja, mooi, mooi. Dank je. Ja.
Persoonlijk, als ik dit gewoon zo direct lees, het eerste wat in mij opkomt, bij mezelf, ik krijg gewoon een gelukzalig gevoel. Ik word er gewoon blij van en heel nuchter, een heilrijke toekomst hebben we gewoon. Ja. Dat is wat bij mij opkomt.
Amen. Mooi, mooi. Ja.
Ik denk in de hemel is geen lijden. Ja, mijn vrouw lag in het ziekenhuis vorig jaar. Maar als je ziet wat daar allemaal lijden in een ziekenhuis. En dan is het nog eigenlijk niks. Want er is nog veel meer lijden in de wereld. En de vervolging van christenen vandaag. En de diepe armoede van mensen. Dus wat zijn we rijke mensen hier in ons land. En dan zegt de Bijbel, Jezus bad dat uw wil gedaan wordt in de hemel en op aarde. Als de wil van God hier op aarde zal heersen. Want dat is het. Zoals in de hemel. Is het lijden voor altijd voorbij.
Ja.
Geloof ik zeker.
Ja. Ja.
Wat een machtige toekomst, mensen.
Ja,
ja, ik wil niet zeggen dat ik al uit het leven wil stappen. Alsjeblieft niet. Maar ik verlang er wel naar.
Ja. Amen. Ja. Amen. Mooi. Wil iemand die iets wil delen over...
Ja, ik moet meteen denken van, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden hier, zoals in de hemel. Ik denk dat Jezus zei in Jesaja 61, de geest van de Heere, Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blije boodschap te brengen. En ik moet denken aan leven en dat mensen worden bevrijd om voor gevangenen vrijlating uit te roepen. En voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis. En daar word ik zo blij van. Ik denk, dank u Vader, u wilt leven geven. Als ik weet waar ik zelf 20 jaar geleden zat, ook in een ziekenhuis en bijna niet meer daar. Een aantal van jullie weten dat. En dan ben ik zo dankbaar wat God gedaan heeft. En dat ik mag leven en... van downheid en melancholie blij mag zijn. En in die blijdschap wil God geven.
Ja. Amen. Amen. Je hoeft geen leraar te zijn om hiervoor te komen, om iets te zeggen. Of je mag ook gewoon iets zeggen persoonlijk. En wat je daarin ervaart. En, kijk, God is onze Vader. Is een... Het is niet automatisch dat dit gebeurt. Hè? De Bijbel zegt bijvoorbeeld, heel vaak in de Bijbel, jaag naar heiliging. Of zoek eerst het koninkrijk van God. Dus er is een duidelijke focus van ons hart, waarop we gaan groeien in het zien van dat Gods wil gedaan wordt op aarde zoals in hemel. Eigenlijk, je zou zeggen, als ik kijk naar een ander verhaal, ik wil nog één verhaal... ook onder jullie aandacht brengen. Dat is het verhaal van Jezus. Die loopt op een gegeven moment naar Jeruzalem toe. En dan heeft hij honger. En dan wil hij wat te eten. En dan ziet hij daar een boom. En die draagt geen vrucht. Hij denkt dat hij vrucht draagt. En dan vervloekt hij die boom. Nou, ze lopen gewoon door. En de volgende dag komen ze er weer langs. En Peter zegt, hey, die boom die u gisteren vervloekt hebt... Die is helemaal verdord. En dan zegt Jezus, heb geloof in God. Heb geloof in God. Dus hij was helemaal niet zo verbaasd tot dat gebeurde. Ook al gebeurde het een dag later. En dan staat er in de Bijbel staat dat hij vanaf de wortel af verdord was. Ja, dat was pas een dag later zichtbaar natuurlijk. Hè. Als de wortels eerst verdorren, dan blijven die blaadjes allemaal groen boven daarboven. Maar als dat lang duurt, ja, dan gaan die blaadjes ook voelen van ik krijg geen voedsel meer. Dus van onderaf was hij verdord. Dus in het onzichtbare was er iets gebeurd, doordat Jezus sprak. Op het moment dat Jezus sprak, gebeurde iets in de onzichtbare wereld. Maar... op een gegeven moment, het werd pas zichtbaar na een tijdje. Maar Jezus was niet zoiets van, oh, gaat het wel gebeuren? Gaat het wel goed? Nee, hij liep gewoon door. Hij had gesproken en hij liep door. Want hij geloofde zijn vader. Hij geloofde dat wat hij sprak, dat dat ook gebeurde. Mag die tekst er misschien toch even op? Dit is dus waar Jezus... die vijgenboom zag en vervloekte. Mag het even verder... Nou komen ze terug, dan zien ze dat hij verdord is van de wortels af. En daartussen, daar gebeurt nog een heel stukje, want daar is nog de tempelreiniging tot Jezus in de tempels, maar dat slaan we even over. Dus we zien nu bij vers van 20, we gaan nu naar vers 20, even de vorige keer, mag nog even de vorige, ja. En dan staat er, en Petrus die zich herinnerde, zei tegen hem, Rabbi, kijk, de vijgenboom die vervloekt hebt is verdord. En Jezus antwoordde, zei tegen hem, heb geloof in God, want voorwaar, ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen... dus niet alleen die boom, maar ook die berg, wordt opgeheven in de zee geworpen en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal hem gebeuren wat hij zegt. Dus er moet wel gesproken worden. Jezus sprak wel tegen die boom. Als hij niet gesproken had, als hij het alleen maar gedacht had, was er niks gebeurd. Er staat hier duidelijk dat we moeten spreken tegen dingen. En geloof in je hart. Dus die twee dingen werken samen. Geloof spreekt. Wanneer je spreekt, hoeft dat niet altijd in geloof te zijn. Want je hart is er soms niet achter. Maar geloof in je hart en spreken met je mond, dan gaat er iets gebeuren. Alleen je ziet het niet direct. En dat is nou ook, als je de hemel kijkt van uw koninkrijk komen, uw wil geschiedt op aarde. Jezus was voortdurend bezig om het koninkrijk voor God zichtbaar te laten maken. Maar zijn geloof was in zijn vader. Dus hoe hij handelde, was niet gebaseerd op wat hij zag in de eerste plaats. Anders word je voortdurend heen en weer geslingerd. Oh, er gebeurt dit. Oh, als dit maar niet gebeurt. Oh, dit gebeurt. Jezus was gewoon heel stabiel, omdat hij keek naar de wil van de Vader in de hemel en wist waar hij die wil kon toepassen hier op aarde. En hij was ermee bezig. En of het nou direct zichtbaar was, kijk, het resultaat van zijn lijden was ook niet direct zichtbaar. Hij moest door een hele periode van lijden heen, naar het kruis toe. Maar als hij niet had gezien wat dat geestelijk zou bewerken, dan was hij mee gestopt. Want hij zag wat het zou bewerken als hij door die periode heen ging. En daardoor kon hij tijdelijk zijn leven afleggen en beslissingen nemen die niet fijn waren voor zichzelf. Want hij wilde de wil van de Vader zien gebeuren. En om hem heen gebeurden heel veel dingen die niet de wil van de Vader waren. Dus wat hij deed, wat hij sprak, wat hij geloofde, dat had hij van zijn Vader ontvangen. En van daaruit leefde hij. En dat is iets wat zo'n belangrijke les is voor ons. Wil je een stabiel leven gaan leiden, dan moeten we gaan leren vanuit geloof te leven. Met hem. Anders word je voortdurend heen en weer geslingerd. Door eigen gevoelens, door dingen die je ziet. Maar geloof tilt ons in de mogelijkheden en brengt ons in de mogelijkheden en in het koninkrijk van de Vader. Geloof brengt ons in wat Jezus uitstraalde toen hij op aarde was. Hij was voortdurend bezig dat koninkrijk van zijn Vader te brengen, terwijl de omstandigheden tegenovergesteld waren. En dat is ons diepe verlangen. Ons diepe verlangen is een van de speerpunten van dit jaar is ook hemel op aarde. We willen dat koninkrijk van God in al zijn facetten zien doorbreken in ons midden en in deze omgeving. En we beseffen dat dat heel erg te maken heeft, en er zal ook het weekend van Eastgate zal over gesproken worden, is over je identiteit, wat eigenlijk co-deelde, onze Vader. Als je die identiteit, als dat een deel van jezelf geworden is, dan is het die, dan zeg, wie is jouw vader? Wie ben jij wel? Wie denk je wel dat je bent? Onze Vader, mijn Vader. Mijn Vader staat achter me. Mijn Vader staat achter mij. Mijn hemelse Vader staat achter mij. Wauw. We moeten altijd denken aan zo'n klein jochie, weet je, op het schoolplein. Hè, wat normaal gesproken bang is. En komt zijn vader mee naar school, die staat achter hem. Dat jongetje, dat is ineens niet meer bang. Weet je, ineens kan alles aan. Weet wie jij bent. Maakt het verschil uit hoe jij spreekt, hoe je handelt en hoe je tegen de situaties aankijkt. Zie je het vanuit God? Zie je het vanuit de hemel? Zie je het vanuit de mogelijkheden die de Vader heeft? Weet je dat de Vader achter je staat? Weet je dat je in de wil van de Vader loopt en wandelt? Wauw. Wauw. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Wauw. Soms maken we ons druk om zoveel dingen. Jezus zegt tegen Martha, die allemaal druk was met het eten, weet je. Niet verkeerd hoor, met eten bezig zijn. We zijn ook heerlijk, eten heerlijk om. Maar wel op het juiste moment. Jezus was aan het spreken. Als Jezus spreekt, dan luister ik liever. Een ander moment kun je lekker samen met elkaar het eten klaarmaken. Maar Jezus was daar. Hij was daar gekomen. En hij was aan het spreken. Eigenlijk is dat dan jammer om voortdurend bezig te zijn met je eigen dingen dan. En te gaan zeggen, oh, dit moet allemaal gebeuren, dit moet allemaal gebeuren. En Jezus spreekt. Jezus heeft iets te vertellen. Ja, dan kun je toch beter dat moment aan de voeten van Jezus gaan zitten. Even luisteren. Hij zal echt ook wel een moment hebben gehouden tot hij zegt, nou, nu ben ik klaar met spreken. Oké, nou, dan gaan we met z'n allen eventjes het eten verzorgen. Dus dat is het verschil. Vaak zeggen de mensen, ja, Marta, die deed allemaal verkeerde dingen. Of zo. Nee, Marta deed ook goede dingen. Alleen op het verkeerde moment. Als Jezus aan het zitten is en aan het spreken is. Wauw. Dan krijg je woorden die jou herstellen. Die jou upliften, die jou hoger maken, die jou hoger brengen. En dan is het, daarom is het zo dat als je deel uitmaakt van een gemeenschap, van een kerkgenootschap, of daar waar woorden gesproken worden, is het zo belangrijk om daar tijd voor te nemen. Om tijd voor te nemen, om woorden te spreken en naar woorden te luisteren die vanuit God zijn. Daarom heeft God leraren gegeven aan de gemeente. Profeten. Profeten geven vaak dat weekend wat we gaan krijgen, dat zal ook zeker een heel profetisch karakter hebben. Waarom? Wat is profetie eigenlijk? Nou, profetie is alsof het woord, als God iets spreekt vanuit zijn wil, vanuit wie hij is, en waar je soms zelf helemaal niet aan denkt, of wat je niet hebt gezien. God wil jou vaak bemoedigen met dingen die hij in jou ziet, maar waar je zelf niet aan denkt. Of helemaal geen weet van hebt. Of God wil iets duidelijk maken. Dus eigenlijk zou je zeggen, wij zitten vaak zo met onze eigen gedachten in de war. En met onze eigen bezorgdheid en angst en al die dingetjes die op ons afkomen. En profetie zijn de woorden die God spreekt in het nu tot jouw hart. En dat kan een enorme doorbraak geven. Weet je waarom? God wil dat we altijd luisteren naar hem. Dus je moet niet op profetie gaan leven, weet je. Van, oh, ga naar ene profeet toe, dan weer een andere profeet toe. Nee, je leeft uit je relatie met God. Maar God wil we bemoedigen. En het profetische heeft God aan de gemeente gegeven, omdat hij weet dat we vaak in de knoei zitten met onze eigen gedachtes. Ik geloof ook een van de redenen is. We zitten vaak in onze natuurlijk denken van alles wat gaat gebeuren, niet kan gebeuren, wel kan gebeuren. En dan zegt God ineens van, ik ga doorbraken geven. Of God zegt, ik zie jou. Ik zie jou. God wil laten zien dat hij van je houdt. Ik zie jou met jouw problemen waar je in zit. En hij noemt perfect waar je middenin zit. Doordat iemand naar God luistert. En dat kan jou enorm bemoedigen. Daarom heeft God dat profetische gegeven aan de gemeente. Want hij wil vaak spreken. Hij wil spreken. Hij wil boven onze menselijke redeneringen uitkomen. Hij wil laten zien, ik sta er ver boven. Ik sta er ver boven. Gaan we even terug naar die tekst. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Laat uw koninkrijk komen. En uw wil gedaan worden. Dat is ons diepe verlangen. Dat is Gods, Jezus' diepe verlangen. Dat koninkrijk te laten plaatsvinden, laten zichtbaar te worden, alles wat hij heeft, voor deze wereld in elkaar. Daarom moeten we leren, ook al met elkaar, op te trekken en die woorden van God te spreken. We moeten leren om woorden te spreken vanuit de hemel naar elkaar toe, elkaar te bemoedigen, te zeggen, wauw, hey, we voor elkaar te bidden. En soms is dat ook een iets wat we misschien niet makkelijk vinden of niet gewend zijn. Ik weet nog wel, toen ik in de katholieke kerk zat. En ik heb niks tegen de katholieke kerk, want ik heb hele fijne broers en zussen daar. Dus het is geweldig, overal zitten ze. Alleen voor mijzelf was dat toen niet een ervaring die ik had op het moment zelf. Maar mensen kunnen in alle kerken zitten en geen ervaring met God hebben. Weet je, of met zichzelf bezig zijn. Maar ik was wel op zoek naar God. Maar ik weet nog wel dat ik er zat en ik weet wel dat ik bijna niet durfde te bewegen als het stil was. Want ik dacht van, oh, wat zullen mensen wel denken of zo. Dus het was een hele, je zou wensen, een heilige atmosfeer is het soms. Maar een heilige atmosfeer heeft niks te maken met dat je niet durft iets anders te doen dan het gewend is. Een heilige atmosfeer heeft te maken dat je de Vader erkent als heilig in je leven. De vrezen des Heren heeft te maken dat je... Laat ik zo zeggen, het zijn mensen die riepen rabbi tegen Jezus, maar ze erkenden hem helemaal niet als Heer. Zelfs Judas zei rabbi tegen Jezus. Er zijn ook mensen die zeiden gewoon Jezus tegen Jezus. Niet meer bij de voornaam, helemaal geen titel. Maar dat waren zijn apostelen. Die kenden hem. He, sommige mensen zeggen wel eens, joh, in het begin, nu zijn jullie het allemaal gewend, hoe moet ik je noemen? Moet ik je voorganger noemen? Moet ik je pastor noemen? Het maakt me niet zoveel uit hoe je me noemt. Het maakt me uit wat je houding is. Je kunt met enorm veel respect kunnen we naar elkaar bij de voornaam noemen. Of je kunt met enorm veel disrespect kun je iemand bij zijn titel noemen. En dat maakt niet zoveel uit. Het gaat om de houding die we hebben naar elkaar toe. Eren we elkaar? Hebben we de gezindheid van de hemel hoe we met elkaar omgaan?